Ik wil u hartelijk welkom heten op deze avond. We zijn heel blij dat u allen met zoveel naar deze plaats gekomen bent. En dan kunt u ook genieten van onze gastvrijheid die wij ook hier mogen genieten. Van de Christelijk Gereformeerde Kerk en gemeente. En de koster die ook in ons midden wil zijn. Fijn dat we als streek op deze wijze als mannenverenigingen een avond met elkaar mogen meebeleven. En waarvan het grootste gedeelte ingenomen zal worden. En daar geef ik graag de gelegenheid voor aan Johan en Joke Kiewiet. Die dus voor ons vanavond het leven van de bekende Engelse prediker, of moet ik zeggen Londense prediker, Spurgeon, vanavond zijn leven willen weergeven. Daarmee heeft ook verband mijn inleidende woorden. Een bepaald facet uit het leven van Spurgeon hebben we met elkaar afgestemd. En ik wil de inleiding dus wat richten op de persoonlijke bekering van Spurgeon, zoals hij dat zelf heeft beschreven. Maar voordat we daaraan toegaan en overgaan, stel ik voor dat we deze avond beginnen met het zingen van Psalm 48 en daarvan het vierde vers. Tegelijkertijd wil ik ook de kerktelefoonluisteraars van de Christelijk Gereformeerde Gemeente hartelijk welkom heten, die met ons ook deze avond verbonden mogen zijn. We zetten in met Psalm 48, het vierde vers. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning, gelijk uw naam is grote koning. Het vierde van Psalm 48. Zullen we samen bidden. Heere getrouwe, almacht Almachtige God, wij danken u dat we in alle rust en vrede hier samen mogen zijn als mannenverenigingen van het eiland. Met elkaar gericht op het onderzoek van de schriften in het verenigingsleven, waar de woorden die tot het leven leiden telkens geopend mogen worden. Want de opening van uw woorden geeft mij licht. Zo heeft koning David erover gesproken, Heere, en dat mag tot op deze tijden en te midden van de roerige tijden die wij beleven in de wereld van deze tijd, mag dat toch telkens weer door u bewaard en door u gegeven en uw wijsheid en het licht van uw Heilige Geest daarover ontvangende, opdat we ook de schriften mogen verstaan tot zaligheid. Hier en daar waar we voor het eerst en telkens bij vernieuwing dat mogen beleven, dat de opening van uw woorden ons licht geeft, als een lamp voor onze voet en als een licht op ons pad, opdat we de heerlijkheid van Hem die in de schriften verborgen is, de Heer Jezus Christus, en die het zelf heeft gezegd, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. En dat we, zoals mannenvereniging, ook in het winterseizoen, avond aan avond, in de vereniging samen mochten komen. En dat daar op verschillende plaatsen op het eiland mannen na hun dagelijkse arbeid de tijd ervoor mochten vrijmaken om te luisteren eerbiedig naar uw getuigenis en woorden. Heren, wat is dat groot en wat is dat een voorrecht, en dat u ons daartoe de lust en ook alles wilt geven. De begeerte om uw woord te mogen verstaan en dat we met elkaar de schriften met elkaar onderzoekend ook het aan elkaar door mogen geven wat ons in de schriften persoonlijk heeft geraakt. Om te delen, om mee te delen en met elkaar de vruchten vanuit het onderzoek van de schrift te beleven. En nu zijn we vanavond hier samen vergaderd rondom de getuigenis van een van uw dienstknechten die een grote betekenis heeft gehad. En niet alleen voor het volk in Londen, niet alleen voor het volk van Engeland, maar wereldwijd zijn zijn geschriften verspreid. En spreekt hij nog tot velen nadat hij gestorven is. Heren, maar dat uw naam eeuwig eer ontvangen, dat was de wil en de wens van Charles Haddon Spurgeon. En dat mag ook voor ons vanavond de zegen zijn, dat we met verwondering mogen opmerken wat u door middel van een mens teweeg brengt in de prediking van het evangelie. Geef ons daartoe alles wat nodig is, in het bijzonder Johan en Joke Kiviet, die vanavond een groot gedeelte van de avond voor ons zullen vullen en de getuigenis met elkaar mogen delen over dat leven van dat mensenkind die van zichzelf wist dat hij alleen door genade kon zijn wie hij is geweest. En laat ons allen die genade mogen opmerken en ook vanavond die grondtoon met elkaar mogen delen. Heren, zo bevelen we deze avond in uw hand. En zegen ons in dit alles met degenen die met ons via de kerktelefoon verbonden zijn. En dat zo uw naam eeuwig eer ontvangen van nu aan tot in alle eeuwigheid. En hoor ons daartoe. Om Jezus wil. Amen. We willen samen een klein gedeelte lezen uit het woord van God. En wel de profetie van Jesaja. Goedenavond en hartelijk welkom. Jesaja 45. En daarvan de versen 20 tot en met 25. Een bijzonder schriftgedeelte wat ook te maken heeft met de bekering van Spurgeon. En wel een bijzonder dus het 22e vers. Maar we lezen vers 20 tot en met 25 uit Jesaja 45. En daar spreekt het woord tot ons: verzamelt u en komt. Treed hiertoe samen, gij lieden die van de heidenen ontkomen zijt. Zij weten niets, die hun houten gesneden beelden dragen en hun God aanbidden die niet verlossen kan. Verkondigt en treedt hiertoe, ja, beraadslaagt samen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet, de Heere? En is er geen God meer behalve mij, een rechtvaardig God en een heiland? Niemand is er dan ik. Wend u naar mij toe, word behouden, alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Ik heb gezworen bij mijzelf, er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan, en het zal niet wederkeren dat mij alle knie zal gebogen worden, alle tong mij zal zweren. Men zal van mij zeggen, gewisselijk in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte, tot hem zal men komen, maar zij zullen beschaamd worden allen die tegen hem ontstoken zijn. Maar in de Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich roemen het ganse zaad van Israël. U weet misschien en misschien vooraf dat de tekst in vers 22, dat een bijzonder fundamenteel woord uit het woord van God is geweest, wat indringend in het leven van Spurgeon zijn kracht heeft betoond. En in de Engelse vertaling, daar ziet u dus voor het woord wend u naar mij toe, daar lezen wij zie op mij. Dat is dus de Engelse vertaling en daar zullen we straks weer bij komen. Als we vanavond dus als inleidend woord op de vertoning die daarna zal volgen iets mogen zeggen over de bekering van Spurgeon en dat heel kort overdenken, dan doen we dat zoals hij dat zelf heeft gewild. Hij schrijft zelf: ik heb mensen het verhaal van hun bekering en geestelijk leven horen vertellen op zo'n manier dat ik in mijn hart zowel een afschuw van henzelf als ook van hun verhaal kreeg. Ze vertelden over hun zonde alsof ze zich over de grootheid van hun misdaden beroemden. Ze spraken over de liefde van God zonder een traan van dankbaarheid, zonder de eenvoudige dankzegging van een waarlijk nederig hart. Ze verheerlijkten zichzelf evenzeer als God. Kunt u zich die dag der dagen, niet meer herinneren? Dat beste en heerlijkste uur waarin u voor het eerst de Heere zag, uw last kwijtraakte, de belofte ontving, u verheugde in de volle zaligheid en uw weg voortging in vrede? Mijn ziel zal die dag nooit vergeten. Terwijl ik in nood verkeerde, schrijft Spurgeon, stervend, maar verre van de dood, ellendig, in pijn, geketend, geteisterd, in ijzeren banden gebonden, in duisternis en de schaduw van de dood, verscheen Jezus aan mij. Mijn ogen zagen op hem, de ziekte werd genezen, de pijn werd weggenomen, de boeien werden verbroken, de gevangenisdeuren gingen open, de duisternis maakte plaats voor goddelijk licht. Wat een vreugde vervulde mijn ziel. Wat een blijdschap. Wat een heerlijkheid. Wat een geklank van muziek en lofgezangen. Wat een verheffingen van de hemel. wat een hoogte en diepte van onuitsprekelijke vreugde. Een bevrijde galeislaaf zou de dag van zijn bevrijding kunnen vergeten. De moordenaar die het allerlaatste gratie verkreeg, kan het moment dat de bijl van de beul vervangen werd door gratie en bevrijding weer snel kwijt zijn. De wanhopige zeeman die ternauwernood uit een gierende storm werd gered, kan zich de toegestoken hand niet meer herinneren die reddend tot hem kwam. Maar, o uur van vergeven zonde, moment van volmaakte vergiffenis, dit zal mijn ziel nooit vergeten, nog in de tijd, nog in de eeuwigheid. Angst, wanhoop en smart met alle daarmee gepaardgaande ellende vluchten haastig weg om plaats te maken voor hemelse blijdschap. Charles Haddon Spurgeon, geboren in het jaar dat de Nederlandse kerken scheurden in de afscheiding van 1834. Vader was predikant in een klein plaatsje niet zo ver van Londen. Hij was de oudste van 17 kinderen, van wie er al 9 op jeugdige leeftijd zijn gestorven. Zo dichtbij was de dood in het gezin. Telkens weer en in die mate 9 kinderen naar het graf moeten dragen. Dit tekent iets van de ernstige gezinssituatie waarin Charles is opgegroeid. Godvruchtig geslacht stond in de traditie van de Puritijnen. Genade is geen erfgoed, schrijft Spurgeon. Maar toch, de Heere schept er behagen in om te zegenen tot in het duizendste geslacht. Er is een lieflijke gepastheid in de overgang van heilige trouw van grootvader op vader en van vader op zoon. Het is mij lief te weten dat ik God mag dienen van mijn grootouders af. Ik kan een terugblik werpen op 4 geslachten en zien dat het God behaagd heeft het gebed te verhoren van de vader van onze grootvader, die de Heere heeft gesmeekt dat zijn kinderen tot in het laatste geslacht voor zijn aangezicht mochten leven. En de Heere heeft het huis nooit verlaten. Het heeft hem behaagd de een na de ander toe te brengen om zijn naam te vrezen en lief te hebben. Toen Charles 18 maanden oud was, ging hij naar zijn grootouders, waar hij bleef tot ongeveer zijn 7e levensjaar. Grootvader was ook predikant. Een opvallende gebeurtenis in zijn jeugd was het bezoek aan het ouderlijk huis, dus waar hij toen verbleef, bij zijn grootvader, van een predikant die in dienst stond van een Londens zendingsgenootschap. En deze verbleef 3 dagen bij grootvader, waar de familie toen aanwezig was. En gedurende die dagen heeft deze predikant met de jonge Spurgeon veel gesproken over de liefde van de Heere Jezus. Ook meerdere keren heeft hij met de jeugdige knaap een smeekgebed tot God opgezonden. Het merkwaardige was echter dat vlak voordat hij vertrok de kleine jongen op zijn knieën nam en vervolgens de gedenkwaardige woorden uitsprak: dit kind zal eens het evangelie verkondigen en hij zal dat doen tot grote scharen. Woorden die Spurgeon bijgebleven zijn en die een stimulans voor hem vormden om in later jaren dat evangelie te mogen verkondigen. Zijn vader John was een vrome man, onderlegd in de schriften, een man van veel gebed. Vaak hoorde Charles zijn vader bidden voor zijn kinderen. En het zou bij de jonge Spurgeon een onuitwisbare indruk achterlaten. Niet alleen van zijn vader, maar ook van de kant van zijn moeder ontving hij ontzettend veel aangaande het geestelijk leven. Zijn moeder was een vrouw met een diep besef van de ernst en het gewicht van de eeuwigheid. De zaken van het geestelijke en eeuwige leven hadden een centrale plaats in het gezin. Spurgeon schrijft: toen we nog klein waren, bleef moeder op de zondagavond altijd bij ons. En dan zaten wij rondom de tafel en lazen wij vers voor vers een hoofdstuk uit de Bijbel, wat moeder ons dan verklaarde. Als dit dan afgelopen was, kwam het ogenblik van de gemoedelijke, moederlijke toespraak en een pleiten als het ware bij ons, en werd dan ook een stukje gelezen uit een van de Puritijnen. Daarover werden dan opmerkingen gemaakt en van toepassing op een ieder van ons. En dan werd ons de vraag voorgelegd hoe lang het nog zou duren eer wij wilden nadenken over onze toestand. Hoeveel tijd er nog voorbij zou gaan eer wij de Heere wilden zoeken. En Spurgeon geeft dan weer wat zijn moeder bij die gelegenheden in het gebed voor God bracht. En nu, Heere, indien mijn kinderen volharden in hun zonde, dan zullen ze niet in onwetendheid verloren gaan. En op de dag van het oordeel zal mijn ziel een snel getuige tegen hen moeten zijn, zo zij Christus niet aangrijpen. Dat heeft het geweten van de jonge Spurgeon verwond. Dat ontroerde hem tot in het diepst van zijn ziel als hij zijn moeder zo hoorde bidden. De gedachte dat mijn moeder direct tegen mij zou getuigen voor de rechterstoel van Christus, dat sneed me door mijn ziel. Nooit zal ik vergeten dat ze haar knieën boog en met haar armen om mijn nek bad: o Heere, dat mijn zoon mag leven voor u. Zo waren de ouders van Spurgeon een lichtend voorbeeld. Ze waakten met een heilige jaloersheid over hun kinderen en ook over hun Charles. Later zal hij opmerken in een preek dat vaders en moeders de meest natuurlijke werktuigen zijn in de hand van God voor de verlossing van hun kinderen. Intussen was hij zijn leeftijdsgenoten ver vooruit. Hij las alles wat maar binnen handbereik was. En als hij 15 jaar oud is, gaat hij naar een school waar hij zijn onderwijzers in kennis ver de baas is. Vervolgens wordt hij een soort kwekeling, een soort hulponderwijzer, in ruil waarvoor hij les krijgt in Grieks, Latijn en filosofie. Aan het begin van het jaar 1850 komt de doorbraak voor wat betreft zijn geestelijk leven. Dat hij de kerkdiensten bezocht, dat spreekt voor zich gezien zijn opvoeding bij zulke ouders. Hij was wel heel erg kritisch ten aanzien van alles wat hij hoorde. En daar hij als kind al enig zondebesef had, deed hem dat al vroeg zoeken naar de rust van zijn onsterfelijke ziel. Gods wet greep hem aan in die geestelijke zin en betekenis. En hij onderging een langdurige boetestrijd. Later merkt hij zelf op dat deze periode ongeveer 5 jaar heeft geduurd. Hij zegt ook waarom. Deze ellende overkwam mij ten einde mij te doen roepen tot Jezus. Onze hemelse Vader doet ons gewoonlijk de heiland niet zoeken voordat hij ons zelf vertrouwen heeft ontledigd. Spurgeon zocht de vrede met God, maar hoe hij zocht, hij vond die niet. Het was alsof hij aan de voet van de Sinaï zat. De wet heeft hem gekweld en benauwd aan alle kanten. Ze sloot mij op als in een ijzeren kooi. Iedere weg ter ontkoming was mij versperd. Hij was in de hand van iemand die streng was, maar niet de minste verlichting nog ook maar een kruimel genade schonk. Mozes kon dat ook niet, zegt hij. Het woord genade komt immers uit een andere mond. Spurgeon had het gevoel dat hij was opgesloten in een cel van een ter dood veroordeelde. Las hij in de Bijbel? Dan waren de dreigementen met dubbel dikke letters gedrukt. Las hij de belofte van God? Dan kon hij ze haast niet ontdekken. Ze waren voor hem onleesbaar. En toen hij naar Christus begon te verlangen, kwam plotseling de gedachte bij hem op. Een gedachte die hij verafschuwde, maar toch maar niet kwijt kon raken. Dat er geen God was. En geen Christus. Geen hemel en geen hel. Die gedachten die bestookten hem. Hij raakte los van de kust van de openbaring. En hij werd naar zijn eigen getuigenis een haastig gejaagd zeiler over de machtige stormzee van zijn gedachten. Hij naderde tot de grens van het ijselijke ongeloof in het gebied waar hij ronddoolde. De strijd die hij te voeren had werd nog verzwaard door het ontdekken van zijn eigen gerechtigheid. Immers, we kunnen ons met evenveel zekerheid verderven door de gerechtigheid van Christus tegen te staan, als dat we door de wet van God tot overtreders worden gesteld. Spurgeon heeft het ernstig en lang geprobeerd om het zelf te klaren. De zeilen van zijn levensschip moesten wel gerepareerd worden, dat gaf hij wel toe. Hier en daar was er ook wel een nieuw verfje noodzakelijk. Maar al met al was zijn levensscheepje naar zijn gedachten best toch nog wel zeewaardig. Maar hij liep er helemaal mee vast. Zijn beste daden kwamen voor zijn aangezicht als blinkende zonden. Zijn tranen van berouw, die moest hij zelfs nog bewenen. Zelfs zijn gebeden, die hadden de vergeving van Christus nodig. En toen hij er dan naar stond om in Christus te geloven en zijn volbrachte werk te aanvaarden, om niets te zijn en Christus alles te laten wezen, en dat is immers de grondwet van het Koninkrijk der Hemelen, toen kon hij het niet. Hij kon niets doen. Hij kon zich niet bekeren. Hij kon niet geloven. Hij bezweek van wanhoop en voelde dat hij verloren moest gaan in weerwil van het evangelie. En dat Christus was gestorven. En hij zocht de levende bij de doden. Maar de Heere maakte zich bekend. Op die gedenkwaardige zondag, 6 januari 1850. Spurgeon getuigt. Soms denk ik dat ik nog in duisternis en wanhoop zou zitten, als God in zijn goedheid niet op een zondagochtend, terwijl ik op weg was naar een kerkdienst, een zware sneeuwstorm heeft gezonden. Het belette mij om door te gaan. Ik kwam in een zijstraat terecht om toevlucht te zoeken en daar was een klein kerkje, een methodistenkapel, waar ongeveer 12 tot 15 mensen bij elkaar waren gekomen voor de eredienst. De predikant die zou voorgaan was niet gekomen vanwege het weer. Een lekenprediker ging voor, een heel magere man. Waarschijnlijk schrijft hij een schoenmaker of een kleermaker van beroep. De tekst was uit Jesaja 45 vers 22. Wend u naar mij toe en wordt behouden, alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. In de Engelse vertaling hebben we al gezegd, staat er, zie op mij en wordt behouden. We laten nu Spurgeon zelf aan het woord. Toen de lekenprediker het voor elkaar had gekregen met grote moeite om ongeveer 10 minuten iets te zeggen van de tekst en echt aan het eind gekomen was, omdat hij niet meer wist wat te zeggen, zag hij mij onder de galerij zitten. En ik durf beweren, met zo weinig aanwezigen, dat hij wist dat ik een vreemdeling was. En terwijl hij mij strak aankeek, alsof hij wist wat er in mij omging, zei hij tot mij: jongeman, je ziet er ellendig uit. Wel nu, dat wist ik wel, zegt Spurgeon. Ik was er niet aan gewend om vanaf de preekstoel opmerkingen te horen over mijn persoonlijk voorkomen. Maar de pijl was goed gemikt en trof doel. De man ging door. En je zult altijd ongelukkig blijven in je leven en ongelukkig in je dood. Indien je thans gehoorzaamt aan het gebod vervat in mijn tekst. Maar als je er nu in dit ogenblik gehoor aan geeft, dan zul je behouden worden. Toen hief hij zijn hand op en riep: jongeman, zie op Christus. Zie, zie, zie. Je hebt niets anders te doen dan te zien en te leven. Je hoeft je hand of je voet niet op te tillen. Je hoeft niet universitair geschoold te zijn om te leren zien. Zelfs al ben je de grootste dwaas die er bestaat. Maar dan nog kun je zien. Dat kan zelfs een kind. Alleen er staat: zie op mij. En Spurgeon zegt: ik heb gezien. Ik keek bijna tot ik geen ogen meer over had. Ineens zag ik de weg der zaligheid. Mijn geest zag haar boeien in stukken gebroken. Ik voelde dat mijn ziel bevrijd was en dat ik een erfgenaam geworden was van een hemelse erfenis. Verlost van de wanhoop en de druk en de last van de zonde. En ik was in zo'n vreugdevolle toestand gebracht dat toen ze mij thuis zagen komen, toen hebben ze tegen mij verwonderd gezegd: er is iets wonderlijks met jou gebeurd. En maar al te graag vertelde ik hen alles wat geschied was. De stroom vanuit uw wonden, die liefdevol verlost van zonden, is sinds ik door geloof u zag, te refrein tot aan mijn laatste dag. Ik dank u. We willen samen nu nog zingen. Psalm 46 en daarvan vers 1 en 2. Tegelijkertijd mag ik u nog wijzen dat we een collecte houden voor de bestrijding van de onkosten van deze avond. En daarom ook in uw milddadigheid aanbevolen. En dan gaan we een ogenblik pauzeren. En waarna, zo snel mogelijk, na de koffie, neemt mevrouw Kiviet ons verder de avond en de leiding daarover zullen nemen. Psalm 46, vers 1 en 2. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. En wat er verder volgt in vers 1 en 2 van Psalm 46.
Thank you.
Nu is er een moment pauze voor een kop koffie. Maar we hopen wel zo snel mogelijk weer verder te gaan. Want familie Kiesiet, je heeft nogal heel wat te zeggen en te laten zien. Komt goed, Koster. Allemaal de koffie op. Dan gaan we horen en zien wat de familie Kiesiet ons heeft te vertellen over Spurgeon.
Al het een en ander gehoord. Dat ga ik niet herhalen uiteraard. Al zullen dingen vanavond opnieuw aan de orde komen. Maar de kracht van de reclame is de herhaling. En dat geldt ook hier. En dat geldt toch zeker in de eerste plaats wel voor Gods woord zelf. Ook daarin moeten we permanent bezig zijn. Herhalen, herkauwen enzovoorts. Maar ik wil toch een paar dingen noemen. Maar voor ik dat doe, eerst een algemene vraag. Hebt u allen een bladwijzer ontvangen? Als er iemand is die hem niet gekregen heeft, wil u dat melden, dan krijgt u er alsnog één. Dan hebben we voor u gemaakt een foldertje. Die kunt u vanavond bij de boekentafel gratis meenemen. Daar vindt u aan de binnenzijde in chronologische volgorde datgene wat vanavond in de beeldpresentatie de revue passeert. En daarbij ligt ook een puzzel, ook die mag u gratis meenemen. Leuk om thuis te herkauwen dus. Bezig te zijn met datgene wat u vanavond te horen, te zien, maar toch leg ik graag de nadruk op te horen krijgt. Ik wil even iets inhaken op hetgeen wat in de inleiding naar voren kwam. Dat waar het gaat over Gods trouw in de geslachten. Dit jaar, 8 januari, is er in Colchester een blue plaque, een blauwe plaquette onthuld. En dat is op zichzelf heel bijzonder. Bijzonder omdat normaal dergelijke plaquettes worden geplaatst op gebouwen waar een mens heeft gewoond, geleefd, gewerkt. Deze plaquette echter is ter nagedachtenis aan één ding, namelijk de bekering van Charles Haddon Spurgeon. En dat op zich is heel bijzonder. Wij hebben door deze presentatie hebben wij contacten in Engeland en zodoende zijn wij daarachter gekomen en hebben wij daar zelfs ook foto's van overgemaild gekregen. Heel bijzonder dat zelfs iemands bekering moet blijven voortleven in gedachtenis. Dat is één. Maar het tweede, dat de Heere doorwerkt in de geslachten, is daar ook gebleken. Namelijk een, maar ik kan me vergissen even, maar dat moet u dan maar begrijpen. Een achterkleinkind, dus ongeveer zoveel keer, heeft die blue plek onthuld. En dat was een nicht, een achterkleinkind van Charles Haddon Spurgeon. Susan genaamd, oftewel Susie. Namelijk dezelfde naam als de vrouw van Spurgeon. En zij heeft daar een rijke getuigenis mogen geven van haar Here en Heiland. U ziet, het is waar. De Here werkt door de geslachten heen. Dat wil ik u toch meegeven. Dat is iets wat we niet alle dagen op elke presentatie doen. Maar we vinden het eigenlijk best bijzonder. En omdat het vanavond ook genoemd is, ziet u hier toch ook in dat de Here doorwerkt in de geslachten. U ziet aan de rechterkant een boekentafel. En als u daar vanavond interesse in hebt, dan mag u daar alle boeken doorkijken. Zonder dat wij een doel hebben dat u die nu koopt. En toch hopen wij dat u een boek koopt. Niet nu, morgen in de boekhandel, het maakt ons niet uit. Als u maar doorgaat met hetgeen u vanavond te horen krijgt. Dat is ons doel. En dat is het ook waard. Want de geschriften van Spurgeon zijn zeer de moeite waard om gelezen en herlezen te worden. Zij worden niet voor niets hertaald en opnieuw uitgegeven. En wat is er dan zo bijzonder aan die geschriften? Wel, dat is kort samengevat dit. Dat Spurgeon zijn lezers voor een spiegel plaatst. En om dat duidelijk te maken, hij zet het een tegenover het ander. Tussenwegen, die kent hij gewoonweg niet. En u weet, die zijn er ook niet. Alleen, wij maken ze zelf zo graag, maar echt, ze zijn er niet. En Spurgeon, die weet dat als geen ander te verwoorden. Het is of eeuwig wel, het is of eeuwig wee. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Spurgeon weet heel vaak de vinger op de zogenaamde zere plek te leggen. En dat op een wijze die weinigen evenaren. Het is dan ook niet voor niets dat hij wordt genoemd de prins der predikers. De volle verantwoordelijkheid voor het verloren gaan legt Spurgeon bij de mens zelf. Immers, de Heere heeft, en dat hebben we zojuist ook herdacht met elkaar, meer dan voldoende bloed gestort op Golgotha om verzoening te doen voor alle zonden van alle mensen. Niemand uitgezonderd. Er is genoeg gedaan. Dat is ook de reden waarom dat Spurgeon zijn hoorders destijds en zijn lezers nu bij dat kruis op Golgotha wil brengen. Omdat alleen daar verzoening te verkrijgen is. Ik zei al, Spurgeon kent, ja, als geen ander zou ik bijna zeggen, de zaken heel helder en scherp voor ogen stellen. U hebt vanavond een bloemlezing gehoord en u krijgt er straks weer een. Maar dan wil ik u toch dit meegeven, dat Spurgeon, hij is bekeerd. En wat werkt dan zo'n bekering uit? En dat is een les ook voor ons allemaal. Want wat het bij Spurgeon heeft uitgewerkt, dat is in zijn latere leven heel duidelijk naar voren gekomen. En Spurgeon die zegt dan in een heel eenvoudig boekje, De Korenaren tussen de Schoven opgelezen, dit. Dit is dus een christen. Ik heb erboven gezet de kerk en de wereld. Hij zegt dan, christenen moeten zo leven dat het dwaasheid is een vergelijking te maken tussen hen en de dienaars van de wereld. Hier moet geen vergelijking, maar een tegenstelling plaatsvinden. Een gelovige moet lijnrecht en duidelijk tegenover de niet-wedergeborenen staan. Er moet net zo'n onderscheid zijn tussen de wereldling en de christen, als er is tussen hemel en hel, tussen de rampzaligheid en het eeuwig leven. Waren wij wat wij belijden te zijn, dan zou het niet moeilijk zijn een christen van een wereldling te onderscheiden. Me dunkt, een preek op zich, die we ons allen ter harte dienen te nemen. Als we bekeerd zijn, dan moeten we goed van de Heere kunnen spreken. Dat is zeker. Dan moet er onderscheid zijn. Dan moeten wij ons onderscheiden van de wereld en niet wereldgelijkvormig zijn. Dat komt hier heel duidelijk naar voren. En Spurgeon geeft hier dus heel duidelijk ook vanavond huiswerk mee. En dan gaat hij verder. Wat doet gij dan nu voor mij? In een ander boekje lees ik dat. Sommigen van u die belijden christenen te zijn, leven mogelijk uitsluitend voor zichzelf in plaats van goden te leven. Als u vanavond in uw woning bent en rustig alleen in uw kamer zit, dan zou ik bijna wensen dat de Heer Jezus bij u binnenkwam en tegen u zei, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb mijn leven voor u afgelegd. Wat doet gij nu voor mij? Veronderstel dat hij u met zijn zachte, hart doordringende ogen aanzag en u hem in het gelaat blikte. wat zou u dan zeggen? En dan is Pershing oprecht en eerlijk. Want ook hij moet zeggen, ik denk dat ik van schaamte mijn gezicht zou moeten bedekken. Zo eerlijk. Maar hij wist het. Wat doe ik voor Christus, die zijn leven voor mij gaf? Zijn leven voor mij gaf? Ja, maar ook aan ons leven komt een eind. En dan? Dan lees ik op een andere plaats. Hoe klein is de afstand tussen leven en dood? Het leven is slechts een voorhof van de dood. Onze pelgrimstocht op aarde is niets dan een reis naar het graf. De polsslag die de verlenging van ons leven aanduidt, slaat ook onze dodenmars. Het bloed dat door onze lichamen doorstroomt en waarin het leven bestaat, drijft ze voorwaarts, de dood tegemoet. O, hoe nauw is de dood aan het leven verbonden. Bomen groeien om neergeveld te worden. Koninkrijken verheffen zich en bloeien. Ze bloeien slechts om te verwelken. Ze verheffen zich om neer te storten. De dood is de zwarte knecht die achter de levenswagen rijdt. Maar gelooft zij God? Er is een plaats waar hij het spoor van het leven niet kan volgen. Waar hij niet de metgezel van het leven is. Daar heerst alleen het leven. Daar wordt de doodsklok nimmer geluid. Gezegend land, boven de wolken. Om daar te komen, moeten we wel sterven. Maar indien wij na de dood een heerlijke onsterfelijkheid verkrijgen, dan, ja dan is sterven gewin. Een aantal fragmenten uit zijn werken die ik u graag wilde voorhouden. En zo zouden we de avond helemaal kunnen vullen. Dat is niet de bedoeling. Maar ik hoop dat u zo een indruk krijgt wat het geweest is, wat de bekering van Spurgeon teweeg heeft gebracht. We moeten niet vergeten, hij is opgegroeid in een predikantsgezin en is voorbereid tot zijn latere ambt. En een niet onbelangrijk deel daarvan ligt in zijn verblijf in Stembourne bij zijn opa. Zo is hij bekwaam gemaakt tot dat grote ambt waar hij in heeft mogen arbeiden. En dat heeft hij met graagte gedaan. En het is dan ook niets liever dan ook vanavond, en ik weet zeker als ik dit zeg, dat ik hem naspreek, ook ons allen daar te brengen waar we horen, namelijk aan de voet van het kruis, om daar verzoening te krijgen. Want de dood nadert voor ons allen met rassen schreden. Er is geen weg terug. We gaan daarheen. En ik hoop dat u dan ook vanavond gaat kijken, maar vooral ook gaat luisteren, niet naar Spurgeon. Want wij zouden hem daar ernstig in tekort doen als we alleen stil zouden staan bij Spurgeon. Het gaat hier om meer. Het gaat hier om de Christus van Spurgeon. Als u zo vanavond gaat luisteren en kijken naar het werk wat Spurgeon gedaan heeft en wat hij ook ons vanavond wil voorhouden, dan alleen, denk ik, weet ik zeker, kan het een gezegende avond worden. En laat dit dan in ons hart voortleven. Dat wat Spurgeon zijn hele leven meedroeg, laat mijn naam vergaan, maar laat de naam van Christus de eeuwigheid verduren. Waarom? Dat wist Spurgeon als geen ander. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Ik wens u een gezegend uur.
Thank you. Laat mijn naam vergaan, maar laat de naam van Christus de eeuwigheid verduren. Deze woorden, gesproken door de prins der predikers, waren zijn leven. Nooit anders heeft hij gewild dan die enige naam, gegeven onder de hemel, groot te maken. Daar was het hem om te doen. De naam van deze prediker? Charles Haddon Spurgeon. Ten noordoosten van Londen ligt een klein dorpje, Calverdon. In dit eenvoudige huisje aan de High Street, nummer 71, werd Charles Haddon Spurgeon in 1834 geboren. Hij was het eerste kind in het gezin Spurgeon. Zijn moeder was toen nog maar 19 jaar oud. Zijn ouders, John en Eliza Spurgeon, kregen na Charles nog 16 kinderen, waarvan er 9 op jonge leeftijd stierven. De omstandigheden in het gezin Spurgeon waren verre van gunstig. Zeer waarschijnlijk waren armoede en de komst van het tweede kind de redenen dat vader en moeder Spurgeon de kleine Charles onderbrachten bij opa en oma Spurgeon te Stemborn, een plaatsje zo'n 35 kilometer van Calverdon. Charles zal daar zo'n 5 jaar blijven. Een ingrijpend gebeuren voor zijn ouders. Maar voor Charles zijn het zeer gezegende jaren geworden. Opa Spurgeon was al 25 jaar predikant van de Congregationalistische Kerk. Opa en oma woonden in de pastorie naast de kerk. Opa was erg geliefd in Stemborn. Het gezin van opa en oma Spurgeon bestond uit 8 kinderen. Alleen de jongste woonde nog thuis, Anne Spurgeon. Tante Anne was 18 jaar oud. Zij leerde Charles Haddon lopen, praten en lezen. Al voor zijn 5e jaar las hij zelfstandig Gods woord. Nieuwsgierig als hij was, verkende hij de bibliotheek van zijn opa. Hier maakte hij kennis met de Christenreis naar de eeuwigheid van John Bunyan. In zijn leven heeft hij dit boek wel 100 keer gelezen. Charles bracht veel tijd door met opa. Hij mocht erbij zijn als gemeenteleden met hun noden naar hun predikant kwamen. Van veel gesprekken is Charles getuige geweest. Zo kreeg hij al op jonge leeftijd een indruk van wat het predikantschap inhield. Op de schoorsteenmantel in de pastorie stond een flesje met daarin een appel. Hoe kon die grote appel nu toch komen in die kleine fles? Vroeg Charles zich af. Het antwoord ontdekte hij de volgende zomer. Achter de pastorie stond een appelboom. Aan een van haar takken hing een fles met daarin een bloesem. Die was toen nog maar klein, maar ooit zou er een appel uitgroeien. Zo kwam die appel in de fles, nog voordat hij een grote appel kon worden. Later gebruikte Spurgeon dit beeld vaak in zijn werk als predikant. Laat ons de appels in de fles brengen als ze nog klein zijn. Laten we de kinderen naar de kerk en de zondagsschool brengen wanneer ze nog jong zijn. Dan kunnen we ze nog buigen. Dan passen ze nog in de fles. De kleine Charles bleek al vroeg veel vrijmoedigheid te hebben en een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Een van de gemeenteleden van zijn opa, Thomas Rhodes, leidde een heel oppervlakkig, ergerlijk leven. Opa had daar veel verdriet over en dat kon Charles niet langer aanzien. Als ventje van nog geen 6 jaar oud stapt hij de plaatselijke kroeg binnen, waar deze Thomas Rhodes veelvuldig te vinden was, en met opgeheven vingers spreekt hij hem aan. Wat maakt gij hier, Eliza, zittend met de goddelozen? U als kerkmens, u breekt het hart van uw dominee. Ik schaam me voor u. Ik zou het hart van mijn dominee niet willen breken, Dat weet ik zeker. Charles verlaat de kroeg. Thomas Rhodes verschrikt achterlatend. De woorden van Charles troffen deze zondaar in het hart en werden tot rijke zegen. Thomas Rhodes is later ouderling geworden in de gemeente van opa Spurgeon te Stemborn. Na 4 jaar bij zijn grootouders te zijn geweest, ging Charles weer bij zijn ouders wonen. Het afscheid met opa viel voor beiden heel zwaar. Spurgeon schreef hierover: ik herinner mij hoe bedroefd ik was toen ik voor het eerst van mijn opa scheidde. Het was dé grote droefheid van mijn jonge jaren. Ook opa was heel bedroefd. En samen huilden we. Opa wist niet goed wat hij zeggen moest. Maar eindelijk zei hij: kind, als je vanavond in Colchester naar de maan kijkt, vergeet dan niet dat het dezelfde maan is als waar je opa naar kijkt hier in Stemborn. Jarenlang heb ik als kind veel van de maan gehouden, omdat ik dacht dat op de een of andere manier de ogen van opa en die van mij elkaar op de maan ontmoeten. Elk jaar in de zomer ging Charles een aantal dagen terug naar Stemborn om daar zijn vakantie door te brengen. In de zomer van 1844 ontmoette hij een zendingspredikant, dominee Richard Nill. De jonge Charles sprak veel met hem. Ook hebben ze samen veel gebeden. In het prieel werd een godsdienstoefening gehouden, geleid door dominee Nill. En terwijl het hele gezin bijeen zat, nam dominee Nil de 10-jarige Charles op de knie en plechtig klonk zijn stem: dit kind zal eens het evangelie preken voor grote menigten. En ik ben ervan overtuigd dat hij dit ook doen zal in de Surrey Chapel te Londen. Spurgeon heeft in deze profetische woorden duidelijk Gods hand gezien. En het deed hem des te meer zoeken naar bekering, want hij was ervan overtuigd dat een onbekeerde het evangelie niet kon prediken. Ruim 10 jaar later preekte Spurgeon voor grote menigte, ook in de Surrey Chapel. De woorden gesproken door dominee Nil werden vervuld. Opa Spurgeon stierf op 88-jarige leeftijd, tot groot verdriet van Charles. Op het kerkhof tussen de pastorie en het kerkje waarvan hij 54 jaar predikant mocht zijn, rust zijn lichaam tot de jongste dag. Na Charles' verblijf in Stemborn werd het tijd om naar school te gaan. Daar bleek hij een uitmuntend leerling. Op 9-jarige leeftijd las hij al boeken van John Owen en Matthew Henry. Zijn liefde voor de Puritijnen heeft zijn leven gekenmerkt. Toen Charles 10 jaar was, ging hij naar een andere school. Het onderwijskundig peil was er hoger. Hij kreeg onder andere les in wiskunde en Latijn. Inmiddels was Charles' vader predikant tot Tolsbury. Charles had zeer godvrezende ouders, wat diepe indrukken bij hem heeft achtergelaten. Later schrijft hij hierover: ik had godvrezende ouders die met heilige jaloersheid over mij waakten. Ze leerden mij de weg Gods in mijn jeugd. Ik zal nooit moeders betraande ogen vergeten als zij mij toesprak de toekomende toorn te ontvlieden. Hoe ze haar armen om mij heen sloeg en bad: och, Heere, geef dat mijn zoon voor uw aangezicht mocht leven. Toen was hij vanaf die tijd vaak onder een eikenboom te vinden. Na een jaar vertrok Charles naar Newmarket. stad ten noorden van Londen. Nieuwmarkt was en is vooral bekend om de paardensport. Paardenraces zorgden ervoor dat veel mensen Nieuwmarkt bezochten. In deze stad werd Charles als hulponderwijzer aangesteld op een middelbare school. De 2 jaar dat hij hier woonde, werd hij ook theologisch meer en meer gevormd. In de keuken van de school werkte een eenvoudige vrouw, Mary King. Zij las de Gospelstandaard, een blad uitgegeven onder redactie van de bekende dominee Philpott. Deze eenvoudige vrouw bezat een verbazingwekkende bijbelkennis. Uren heeft Charles met haar gesproken over het genadeverbond, de uitverkiezing, de vereniging met Christus en de ware godsvrucht. Spurgeon schrijft hierover: ik heb van haar meer geleerd dan ik van 6 doktoren in de hedendaagse theologie zou kunnen leren. Hoewel Charles inmiddels veel theologische kennis bezat en uiterlijk een vrome jongen was, kon hij zichzelf niet als een christen beschouwen. Het beeld uit Bunyan's christenreis kwam hem weer helder voor de geest. Meer en meer werd hij zijn zondepaf op zijn rug gewaar. Het leven buiten God drukte hem ter neer. Hij bezocht veel kerken, in de hoop iets te horen wat hem van zijn last zou afhelpen. Maar hij kreeg hier in Newmarket vooral te horen dat hij bekeerd moest worden, maar niet hoe. In december 1849 brak er een koortsepidemie uit. De school werd tijdelijk gesloten. Zodoende bracht Charles de kerstperiode door bij zijn ouders in Colchester. Zijn worstelingen duren voort. Hoe kan ik vergeving van zonden ontvangen? Het is zondag 6 januari 1850. Het is heel slecht weer in Colchester. Charles is op weg naar een kerk. Honger naar het woord drijft hem. Door een sneeuwstorm is hij echter genoodzaakt een andere kerk te bezoeken dan hij gedacht had. Hij verlaat de hoofdweg en slaat de Artillery Street in. Daar staat een kerkje van de primitieve methodisten. Daar zal hij heen gaan. In het kerkje zijn zo'n 15 mensen aanwezig. Charles neemt ergens achterin plaats. De dominee die voor zou gaan is door de sneeuwstorm niet in staat naar Colchester te komen. Een eenvoudige lekenprediker neemt zijn plaats in. Hij preekt uit Jesaja 45 vers 22. Look unto me and be ye saved. In de Engelse Bijbel staat dus: kijk naar mij en word behouden. Geen moeilijke tekst volgens de voorganger. Een mens hoeft immers niet naar school om te leren kijken. Iedereen kan kijken. Maar met het woordje kijken is niet alles gezegd. De tekst luidt: kijk naar mij. Velen kijken naar zichzelf, maar daar heb je niets aan. In jezelf zul je nooit vertroosting vinden. Christus zegt: kijk naar mij. O, arme zondaar, kijk naar mij. De preek is bijna ten einde als het oog van de prediker op de ongelukkige Charles valt. De eenvoudige man ziet aan heel de houding van Charles dat hij gebukt gaat onder een zware last. Zijn zondepak drukt hem zwaar. Dan richt de voorganger zich op krachtige toon tot Charles. Jonge man, je ziet er allerbelabberst uit en je zult voor altijd en eeuwig ongelukkig zijn als je niet gehoorzaamt aan het gebod in deze tekst. Maar als je dat wel doet, dan zul je behouden worden. Dan heft hij zijn handen op en schreeuwt zoals ze dat alleen bij de primitieve methodisten kunnen: jonge man, zie op Christus, En ik zeg je uit naam van mijn meester, kijk, kijk. Deze woorden snijden door de ziel van Charles en missen hun uitwerking niet. Later schrijft hij ervan: en ik zag opeens hoe ik verlost kon worden. Ik werd geleid naar het kruis van Christus. De Heilige Geest die dit alles werkte, maakte dat ik kon geloven. Een zondaar verlost door zijn bloed. Ik was uit de duisternis gehaald en gebracht tot zijn wonderbaar licht. Ik was zo vervuld van vreugde dat ze thuis tegen mij zeiden: je moet wel iets wonderlijks hebben meegemaakt. Dat had ik ook. Toen mocht Spurgeon vertellen wat God aan zijn ziel gedaan had. Deze ervaring klinkt door in zijn preken en boeken. In Rondom de Enge Poort schrijft hij: een kind klemt zich bij brandgevaar alleen maar aan de brandweerman vast en vertrouwt op hem alleen. Zij vraagt zich niet af of zijn armen sterk genoeg zijn om haar te dragen en of zijn hart bereid genoeg is haar te redden. Maar zij klemt zich vast. De hitte is verschrikkelijk, de rook is verblindend, maar zij klemt zich vast en haar redder brengt haar vlug in veiligheid. Klem u met hetzelfde kinderlijke vertrouwen vast aan Jezus, die u zal wegdragen uit het gevaar van de vlammen van de zonden. Een paar dagen na zijn bekering keerde Charles terug naar Newmarket. Hij hervatte zijn schoolwerk. Alles was nu anders geworden. Hij dacht dat de Satan hem nooit meer lastig zou vallen. Maar Satan kwam wel en hij werd overvallen door de vroegere twijfels. Maar ondanks de aanvallen van Satan mocht hij ervaren dat Christus de overwinnaar is. Hij sloot zich aan bij de Congregationalistische Kerk van Newmarket. Vanuit die gemeente bedreef men veel evangelisatie. Ook de 15-jarige Charles probeert mensen te overtuigen zich tot Christus te wenden. Tijdens zijn periode in Newmarket besloot Charles baptist te worden. Hij geloofde dat de volwassendoop door onderdompeling beter paste bij het begraven zijn met Christus. Het werd zijn verlangen om gedoopt te worden. Dominee Kentlow van Islam was de dichtstbijzijnde baptistenpredikant. Spurgeon schreef naar hem over zijn bekering en dat hij wenste gedoopt te worden. Voordat de dominee daarin toestemde, vond er een diepgaand gesprek plaats met Charles. Dominee Kentlow vond geen reden zijn verzoek af te wijzen. Charles kon worden gedoopt. Op vrijdag 3 mei 1850 was het zover. Bij het veer over de rivier Lark zal hij door onderdompeling worden gedoopt. In het veerhuis werd eerst nog een preek gehouden. Daarna werd Charles gedoopt. Een aangrijpende gebeurtenis. Een eenvoudige gedenksteen herinnert ons eraan dat Charles Haddon Spurgeon hier werd gedoopt. Zijn doop ervaarde hij als een uiterlijk teken van het nieuwe leven. Na de doopplechtigheid werd er in de consistorie te Islam nog een bidstond gehouden. Daar mocht Charles met grote vrijmoedigheid getuigen van het werk dat Christus in hem begonnen was. Islam heeft altijd een speciaal plaatsje in Spurgeons hart gehouden. Regelmatig heeft hij ook hier Gods woord mogen prediken. Op deze boerderij werd hij dan gastvrij ontvangen. De boerderij is zelfs naar hem genoemd en draagt nu de naam Spurgeon's Barn. In de zomer van 1850 verhuisde Spurgeon naar Cambridge. Daar werd hij aangesteld als leerlingdocent en hij werd lid van de St. Andrew's Baptist Church. Hier raakte hij betrokken bij het zondagsschoolwerk. Charles deed dit met veel plezier. Hij bleek een boeiend verteller en dat bleef niet onopgemerkt. De leider van een vereniging die tot doel had godvrezende mannen in kleine gemeenten het woord te laten bedienen, had veel waardering gekregen voor de vertellingen van Spurgeon. Hij verzon een list. Hij vroeg de 16-jarige Spurgeon of hij de volgende zondag naar Teversum wilde gaan. Daar zou een jonge man preken die dat nog niet zo erg gewend was. Charles zou hem gezelschap kunnen houden. Spurgeon stemde toe en ging met de jonge man mee. Tijdens de wandeling sprak Spurgeon tegen zijn metgezel: "Ik hoop dat God uw prediking zal zegenen." Verbaasd antwoordde deze: "Ik moet niet preken, jij moet dat doen. Ik ga alleen met je mee om je gezelschap te houden. Hoe kan ik nou preken? Dat heb ik nog nooit gedaan." Ze staan voor een dilemma. Wie zal er nu preken? Geen van beiden was daarop voorbereid. Spurgeon's metgezel vond dat Charles best een van zijn zondagsschoollessen kon herhalen. Hoewel verbaasd over dit alles, voelde Spurgeon zich hierdoor geroepen een woord te spreken, maar hij besefte dat hij dit zonder Gods hulp onmogelijk kon. Zelf schreef hij hierover: "Ik liep rustig verder terwijl ik mijn ziel ophief tot God of hij me wilde helpen te kunnen spreken. De Heere hoorde en verhoorde zijn gebed." De plaats van de samenkomst was een arbeidershuisje met een rieten dak. In de woonkamer waren slechts enkele mensen bijeen. Hier hield Spurgeon zijn allereerste preek over 1 Petrus 2 vers 7. "U dan, die gelooft, is hij dierbaar." Hij mocht woorden Gods spreken, geleid door de geest. En nog voor de dienst ten einde was, vroeg een oudere vrouw enthousiast: "Lieve jongen, hoe oud ben jij?" Spurgeon gaf een ontwijkend antwoord: "Ik ben al beneden de 60. Waarop de vrouw antwoordde: "Ja, en nog beneden de 16 ook." Men was zo onder de indruk dat men Spurgeon verplichtte terug te komen. Steeds vaker bediende hij daarna Gods woord, ook in omliggende plaatsen. Ondertussen was hij ook nog steeds onderwijzer, maar al zijn vrije tijd gebruikte hij om zijn preken voor te bereiden. In oktober 1851 preekte Spurgeon in de baptistengemeente te Waterbeach, een dorp ten noorden van Cambridge. De baptistengemeente bestond uit 40 leden die samenkwamen in dit kerkje. Na de tweede zondag vroeg men Spurgeon hun vaste predikant te worden. Spurgeon nam dit beroep aan, hoewel hij slechts 17 jaar oud was. Hij was ervan verzekerd dat God hem hier tot het ambt riep. Met een preekschets van slechts briefkaartgrootte beklom Spurgeon de preekstoel. Zijn preken waren helder, bewogen, indringend en recht op de man af. Toen een aantal kerkgangers tijdens een preek in slaap was gevallen, riep Spurgeon vanaf de preekstoel: "Brand! Brand!" Zijn gehoor schrok wakker en keek verschrikt om zich heen. Spurgeon ging verder: "In de hel, voor die zondaren die de zaligmaker niet nodig hebben." Niet alleen zijn prediking viel op, maar ook zijn pastorale bewogenheid. Hij sprak met mensen op straat en bezocht hen thuis. Waterbeach stond berucht om zijn drankmisbruik en goddeloosheid. Spurgeon zag die zonde en reageerde daarop. Hij preekte vol vuur het evangelie van Jezus Christus. Groot was dan ook zijn vreugde toen hij vernam dat mensen berouw kregen, dat God hen bekeerde van hun boze wegen. De gemeente groeide. Toen hij er begon, telde Butterbeach 40 toehoorders, maar na enkele weken waren het er al honderden. Gelovigen werden gedoopt. De doopdiensten werden gehouden bij de Ken, een riviertje bij Butterbeach. Ook preekte Spurgeon in omliggende gemeenten. Door de grote toeloop gebeurde dit vaak in de open lucht op de Green. Duizenden hoorden Spurgeon spreken over wat God wil doen voor een arme zondaar. Na 2 jaar Butterbeach kreeg Spurgeon een verzoek in de New Park Street Chapel in Londen te preken. Spurgeon ging, met als gevolg dat hij werd beroepen. Dit beroep nam hij aan. Hij moest nu afscheid nemen van zijn geliefde gemeente te Butterbeach, maar ze zijn elkaar nooit vergeten. Hij heeft er nog regelmatig gepreekt. In 1863 werd er in Butterbeach een nieuwe kerk gebouwd en Spurgeon mocht er de eerste steen van leggen. Als cadeau schonk hij zijn oude gemeente een nieuwe kanselbijbel met een door hem daarin geschreven persoonlijk woord. Deze bijbel is er nog steeds, evenals een avondmaalstel met de inscriptie Charles Haddon Spurgeon. Ooit werd het gebruikt in zijn tweede gemeente, de New Park Street Chapel. Spurgeon was slechts 19 jaar oud toen hij in 1854 zijn werk in Londen begon. Hij was er zich van bewust dat hij de gemeente aan de New Park Street nooit zou kunnen dienen zonder Gods hulp. Hij schrijft hierover: "Ik heb niet gezocht naar u te komen, maar ben verbaasd over de leiding van Gods voorzienigheid. Ik geef mij over in de handen van onze verbondsgod die alle dingen bestuurt." Al spoedig waren de 1200 zitplaatsen tot de laatste toe bezet. Zijn confronterende prediking, waarin hij indringend sprak over de verdorvenheid van de mens en de verkiezing van God, stootte mensen dus niet af. De groei van de gemeente bracht Spurgeon in de diepte. Zelf schreef hij hierover: "Wie ben ik dat ik aan zo'n grote menigte leiding moet geven? Ik wilde wel naar mijn dorp terug. Ik was bevreesd voor het werk dat God in zijn voorzienigheid voor mij bereid had. Ik voelde mij als een kind en beefde toen ik zijn stem hoorde: sta op, dorst de bergen, stel ze tot kaf." Spoedig was het kerkgebouw te klein. Het moest vergroot worden. Tijdens de verbouwing werd uitgeweken naar de Exeter Hall, een groot concertgebouw in het centrum van de stad. Hier waren wel 4000 zit- en 1000 staanplaatsen. Iedere zondag zat deze hal vol en moesten mensen worden teruggestuurd omdat er geen plaats meer was. Korte tijd later bleek de New Park Street Chapel opnieuw te klein en men week uit naar een nog grotere concerthal, de Surrey Gardens Music Hall. Hier konden maar liefst 10.000 mensen in. Toch was ook dit gebouw al bij de eerste dienst helemaal vol. Tijdens deze dienst gebeurde een ernstig ongeluk. Toen Spurgeon de gemeente voorging in gebed, klonk er plotseling een opgewonden stem vanaf een galerij: "Brand!" Direct daarop, uit een andere hoek: "De galerijen storten in!" De stem was nog niet verstomd of een derde stem riep: "Het hele gebouw stort in!" Maar er was niets aan de hand. Vijanden van God probeerden het werk van de Heilige Geest te dwarsbomen door paniek te zaaien, en dat lukte. Mensen sprongen van de galerijen en in het gedrang om naar buiten te komen werden velen onder de voet gelopen. Spurgeon probeerde de menigte te kalmeren, maar dit lukte niet. Uiteindelijk vonden 7 mensen de dood en moesten er 28 zwaar gewond naar het ziekenhuis worden afgevoerd. De daders werden nooit gevonden. Spurgeon zag het als een rechtstreekse aanval van Satan. Door dit voorval, Spurgeon was toen slechts 22 jaar oud, was hij een zenuwinzinking nabij. De kerkraad vond daarom dat hij rust moest nemen. Maar na dagen van neerslachtigheid kreeg hij van de Heere toch weer kracht om door te gaan. Korte tijd later werden er weer diensten gehouden in de Surrey Gardens Music Hall. Elke dienst was dit kolossale gebouw stampvol. Met veel zegen heeft Spurgeon hier het woord van God bediend. Spurgeon heeft één keer voor een nog grotere mensenmassa gepreekt. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van verootmoediging en gebed. Het Engelse leger had een opstand in India bloedig neergeslagen. Spurgeon keurde dit optreden van het leger onomwonden af. Hij nam geen blad voor de mond. Deze bijeenkomst vond plaats in Crystal Palace. Die avond zaten er wel geteld 23.654 mensen onder zijn gehoor. Spurgeon preekte ook vaak in de open lucht. Dat liet hij aankondigen door een trompetblazer. De mensen kwamen dan naar de plaats van samenkomst. De lokale omstandigheden speelden dan nogal eens een rol in zijn preek. Zo preekte hij onder andere op Epsom Race Course, een renbaan. Vanaf een overdekte tribune sprak hij vanuit 1 Korinthe 9 vers 24... loopt al zo dat gij het moogt verkrijgen. Een wel heel toepasselijke tekst op een paardenrenbaan. Ook preekte hij in Eddlestone onder deze eik. Een gedenkwaardige plaats. Want ook John Knox preekte hier 3 eeuwen eerder. Spurgeon preekte hier uit Matthäus 9 vers 36. En Jezus, de schare ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen. Ook Spurgeon stond voor een grote schare. Van heinde en verre waren ze gekomen. Spurgeon riep met klem op tot bekering en sprak: bekeert u, want waarom zou gij sterven? Christus wil zich ontfermen over u. Geef u dan biddend aan hem over. Doe het, nu kan het nog. Nog is het genadetijd. De meest indrukwekkende openluchtprediking hield Spurgeon op Clapham Common. Hier waren 10.000 mensen samengekomen. 14 dagen eerder sloeg hier de bliksem in een boom. Een man die eronder stond kwam om het leven. Hij liet een vrouw en kinderen achter. Dit voorval trof Spurgeon diep. Met ernst en diepe ontroering preekte hij naar aanleiding van Lucas 12 vers 40... Gij dan zijt ook bereid. Indringend roept hij de menigte op zich te bekeren. Laat deze boom, wanneer u er voorbij gaat, tot een teken zijn dat er maar één stap is tussen ons en de dood. Bereid uw huis, zodat u verzoend kan sterven. Inmiddels had Spurgeon kennis gekregen aan Susanna Thompson. Dikwijls had hij haar al ontmoet bij een ouderling waarmee zij beiden bevriend waren. Spurgeon was wat verlegen. Toch wilde hij Susie laten merken dat hij haar aardig vond. Hij gaf haar daarom een cadeau, Bunyan's Christenreis. Susie worstelde met de zekerheid van haar geloof en in Charles vond ze iemand die haar onderwijs gaf. Ze spraken veel met elkaar over Gods genade en zijn weldaden. Susie mocht komen tot het doen van belijdenis, waarna ze door Charles werd gedoopt. Er ontstond een vriendschap die overging in een liefdesrelatie en op 8 januari 1856 trouwden ze. Na de huwelijksplechtigheid gingen ze wonen aan de New Kent Road. Daar werd hun huwelijk in 1856 gezegend met de geboorte van een tweeling, Charles en Thomas. Beiden zouden later predikant worden, evenals hun vader, groot- en overgrootvader. In 1854 brak er in Londen een cholera-epidemie uit. Een drukke en inspannende tijd voor Spurgeon. Ziekenbezoeken en begrafenissen volgden elkaar op. Toen gebeurde er iets wat hij nooit meer kon vergeten. Op een nacht werd Spurgeon bij een stervende man geroepen. Voordat Spurgeon echter bij hem was, stierf deze. De man had, terwijl hij gezond was, nadrukkelijk Christus afgewezen, maar in doodsangst toch om de predikant gevraagd. Te laat verlangde hij verzoend te zijn en ging de eeuwige nacht in. Spurgeon ging bedroefd naar huis, maar werd spoedig weer geroepen, nu bij een stervende vrouw. Spurgeon mocht diezelfde nacht getuige zijn van de woorden van deze stervende. Met ernst sprak zij tot allen die om haar heen stonden om toch vooral Christus te zoeken als het nog kan. Zij begon van haar Here en Heiland te zingen. Zo ging zij Christus tegemoet en stierf. Spurgeon was diep geroerd. Nooit eerder had hij in zo'n korte tijd zo duidelijk het verschil gezien tussen iemand die de Here vreest en iemand die hem loochent. Door de vele ambtelijke werkzaamheden was het oude huis aan de New Kent Road te klein geworden. De Spurgeons verhuisden naar Hellenburg House aan de Nightingale Lane. Na 12 werd dit huis afgebroken en verrees er op dezelfde plaats het nieuwe Hellenburg House. Tegenwoordig is het gebouw in gebruik als hospitaal. Naast de deur herinnert een gedenksteen nog aan de bewoners van weleer. Door de groei van de gemeente was de nieuwe Park Street Chapel opnieuw te klein en was het nodig om een nieuwe kerk te bouwen. Een commissie werd benoemd, een ontwerp getekend en men kocht een stuk grond. De bouwkosten werden geschat op 30.000 pond. Voor die tijd een onvoorstelbaar groot bedrag. Al snel werd de eerste steen gelegd. Kort nadat de bouw begon, ging Spurgeon met een ouderling naar het bouwterrein en samen knielden ze tussen de bouwmaterialen neer en smeekten de heren om een zegen over deze onderneming en om Gods bescherming voor de bouwlieden. Na 2 jaar in 1861 werd de Metropolitan Tabernacle geopend en alle bouwkosten waren betaald. De nieuwe kerk had 4600 zit- en 1000 staanplaatsen. In plaats van een kansel was er ter hoogte van de eerste galerij een platform gemaakt, zodat Spurgeon meer bewegingsvrijheid had. Onder dat platform bevond zich het baptisterium, zodat de doop in het midden van de gemeente kon plaatsvinden. Elke zondag preekte Spurgeon voor een volle kerk. In zijn preken klonk volop door dat het mensenhart tegen God gekeerd is. De onbekeerde wil niet en kan niet uit zichzelf tot God komen. Alleen Gods genade kan de verloren zondaar redden van de eeuwige ondergang. Spurgeon riep het volk met ernst op God te smeken om die genade, want God wil het schenken door de verdiensten van zijn zoon aan het kruis. Alleen daarom kan het. De Metropolitan Tabernacle van toen is er niet meer. Hij brandde in 1898 af. Hij werd herbouwd, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij door een bom opnieuw verwoest. De derde tabernakel ziet er aan de buitenkant ongeveer hetzelfde uit als in Spurgeon's tijd. Momenteel zijn er 1500 zitplaatsen. Als herinnering aan Spurgeon staat boven de preekstoel de tekst uit Jesaja waarmee hij tot ruimte kwam: "Kijk naar mij en word behouden, gij einden der aarde." Spurgeon was niet alleen een prediker, maar hij heeft ook vele instellingen opgericht. Eén daarvan is het Pastors College. Spurgeon vond dat toekomstige predikanten een gedegen opleiding moesten krijgen. In 1855 startte Spurgeon hiermee en in 1923 werd het ondergebracht in dit gebouw. Het draagt nu de naam Spurgeon's College. In dit gebouw bevindt zich een gebrandschilderd raam met daarop de Latijnse tekst Et teneo, et teneor. Wat betekent: ik houd vast en ik word vastgehouden. Het is de lijfspreuk van het Spurgeon College geworden. Spurgeon vond het een passende tekst voor een predikant. Hij zei: wij streven ernaar het kruis van Christus de mensen met vaste hand voor ogen te houden, omdat dit kruis door zijn aantrekkingskracht ons vasthoudt. In de collegezaal bevindt zich een gedenksteen met daarop een afbeelding van Spurgeon terwijl hij lesgeeft aan zijn studenten. In Spurgeon College is ook een museum ingericht. En buiten staat het standbeeld van Spurgeon. Hij staat in zijn typische preekhouding afgebeeld, licht voorovergebogen, met zijn vinger wijzend naar boven, naar zijn meester. Een andere instelling die Spurgeon oprichtte was een weeshuis. Dankzij een gift van 20.000 pond van een welgestelde Anglicaanse predikantsweduwe werd dit mogelijk gemaakt. Spurgeon was verwonderd. God had zijn gebed verhoord. In 1867 werd het weeshuis geopend. Spurgeon kwam regelmatig op visite bij de kinderen. Tijdens een van die bezoeken barstte een hevig onweer los. De kinderen stonden om hem heen. En terwijl het onophoudelijk bliksemde, sprak Spurgeon met ernst en ontzag vanuit Psalm 29: de stem des Heren is met kracht, de stem des Heren is met heerlijkheid. Hij bad met de kinderen om bewaring en samen zongen ze het lied Blijf bij mij, Heer. Het weeshuis werd in 1953 vanuit Londen naar Burlington verplaatst. Maar ook daar is het inmiddels gesloopt. Op beide plaatsen herinnert enkel nog een gedenksteen aan de weeshuizen. De organisatie echter leeft nog voort en draagt de naam Spurgeon Childcare, Spurgeon's kinderzorg. Deze plaquette herinnert nog aan het weeshuis in Burlington. We zien hier Spurgeon afgebeeld te midden van zijn weeskinderen. Eens was deze plaquette een onderdeel van een groter monument. Dit stond in het weeshuis te Londen. Na 6 jaar intensief gebruik van de Metropolitan Tabernacle was deze aan een opknapbeurt toe. Dit zou 5 weken gaan duren. De zondagse erediensten vonden tijdelijk plaats in de Royal Agricultural Hall. Deze hal bestaat nog en vooral van binnen is hij authentiek. Om u een indruk te geven van de grootte van het gebouw, hier staan bijna 50 personen. Wat Spurgeon niet had verwacht gebeurde toch. Ook dit gebouw was iedere dienst vol. Er waren dan tussen de 15.000 en 20.000 luisteraars. De zielenood van zoveel mensen werd Spurgeon op het hart gebonden. En ter inleiding op zijn eerste preek sprak hij tot het toegestroomde volk: er zijn hier mensen die, naar ik hoop, bereid zijn voor Christus te sterven. Maar tussen u bevinden zich ook mensen die zijn naam wel hebben aangenomen, maar na verloop van tijd alles weer van zich afschudden en nu opnieuw vijanden van Gods Zoon geworden zijn. Tot een ieder van u zeg ik met diepe ernst: vraag het uzelf af. Sta ik aan de zijde van de Heere? Ben ik voor of tegen Christus? Eens zal God u oordelen. Bedenk dat u geoordeeld wordt zoals u bent. En dat betekent of de zaligheid des hemels of het wee der hel zal uw eeuwig deel zijn. Spurgeon heeft veel werken nagelaten, vooral veel preken. Tijdens de kerkdiensten werden de preken in steno opgeschreven. Op maandagmorgen werden ze verder uitgewerkt en door Spurgeon gecontroleerd. Daarna werden ze gedrukt en uitgegeven. Duizenden mensen over de hele wereld werden abonnee en ontvingen zo zijn preken. Spurgeon schreef ook zo'n 150 andere boeken. Van veel werken verschijnen er tot op de dag van vandaag herdrukken. Wat Spurgeon bewoog tot het schrijven van zijn boeken, kunnen we onder andere lezen in Alles uit Genade. Het doel van dit boek is de zaligheid van de lezer. Hij die het geschreven heeft, zal grotelijks teleurgesteld wezen indien het niet het middel is waardoor velen tot de Heer Jezus geleid worden. Door Gods besturende voorzienigheid zijn deze bladen u in handen gekomen. Gij hebt enige ogenblikken waarin gij ze kunt lezen, en gij voelt u geneigd om uw aandacht eraan te schenken. Dat zijn tekenen ten goede. Wie weet of de gezette tijd van zegen voor u thans niet gekomen is. Hoe dit zij, de Heilige Geest zegt: heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Spurgeon's gezondheid was niet optimaal. Vanaf zijn 35e jaar had hij last van reuma. Niet zelden preekte hij terwijl hij veel pijn had. De kerkenraad nam maatregelen om zijn taak te verlichten. Zijn broer James Archer werd benoemd als co-pastor en hij was een grote steun voor Charles. In november 1871 kreeg Spurgeon een hevige aanval van reuma. Om wat op te knappen, besloot hij de winter door te brengen in Zuid-Frankrijk. Door de tropische omstandigheden verminderde de pijn en knapte hij weer wat op. Zo kwam het dat Spurgeon vaak overwinterde in Menton. Hij verbleef dan in hotel Beau Rivage. Hij had er een eigen kamer en tijdens zijn verblijf daar heeft hij veel tijd besteed aan het schrijven van boeken. Zijn ziekte had ook tot gevolg dat de Spurgeons verhuisden. Ze namen hun intrek in een groot huis genaamd Westwood. Dit lag in een hoger gedeelte van Londen. Zodoende zou hij minder last van zijn reuma hebben. Bij mooi weer kwamen de studenten naar de tuin om daar de lessen te volgen. Dit gebeurde dan onder het bladerdak van een oude eik. Omdat de studenten daar veel vragen stelden, kreeg de eik een bijnaam, de Vraag-eik. Tot nu toe leek het of het Spurgeon betrekkelijk voor de wind ging. Maar ook spot was zijn deel. Veel tekeningen gaven daar blijk van. Vooral in zijn laatste levensjaren kreeg Spurgeon te maken met de downgrade-controversie, de neergang van de kerk. Ongeveer vanaf 1880 werden veel kerken in Engeland besmet met het moderne denken over het plaatsvervangend lijden en sterven van Christus, de realiteit van het eeuwig oordeel en het gezag van de schrift. Deze onderwerpen werden in de prediking gemeden of, nog erger, openlijk gelogend. Spurgeon vroeg de Unie van Baptisten maatregelen te nemen. Hij wenste dat er een geloofsbelijdenis zou worden aangenomen waarin onomwonden de schrift als onfeilbaar woord van God zou worden beleden. Toen de Unie van Baptisten dit weigerde, onttrok Spurgeon zich in 1887 aan de Unie. Spurgeon voorzag dat de kerk in verval zou raken. En hoewel dat niet direct gebeurde, heeft de geschiedenis inmiddels wel geleerd dat Spurgeons bezorgdheid gegrond was. Het kerkbezoek liep sterk terug. In 1891 moest Spurgeon vanwege zijn gezondheid opnieuw naar Menton. Susie en enkele vrienden vergezelden hem. Na enkele weken leek hij weer wat op te knappen. Tijdens de jaarwisseling heeft Spurgeon nog twee keer gepreekt voor de vaste gasten van Hotel Beau Rivage. Eind januari echter verslechterde zijn gezondheid in hoog tempo. Zijn vrienden zagen dat het sterven zou worden. In volle overtuiging sprak Spurgeon tot Susie: "O vrouw, ik heb zo'n zegenrijke tijd gehad met mijn Heere. Mijn werk is ten einde. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden." Het waren zijn laatste woorden. Hij raakte in coma. 3 dagen later, op 31 januari 1892, kwam er een eind aan het leven van Charles Haddon Spurgeon. Het lichaam van Spurgeon werd overgebracht naar Londen en op 8 februari werd de kist in de Metropolitan Tabernacle vlak voor het platform opgesteld. Op de balustrade van het bovenpodium stond de tekst geschreven: "Gedenk de woorden die ik tot u sprak toen ik bij u was." En op het lagere podium: "Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop beëindigd en het geloof behouden." Wel 60.000 mensen liepen langs de baar en hebben deze woorden gelezen. Naar schatting hebben zo'n 20.000 mensen een van de 5 rouwdiensten bijgewoond. De laatste rouwdienst werd ontroerend afgesloten met het zingen van Spurgeons lievelingslied. Voor altijd met de Heer. Ja, amen, zei God. Dat troost wordt. Op 11 februari 1892 werd Spurgeon begraven op Norwood Cemetery te Londen. Op de gehele route waren de winkels gesloten, hingen de vlaggen half stok en werden de klokken geluid. De dag van Spurgeons begrafenis leek een dag van nationale rouw. Er stonden tienduizenden mensen langs de kant van de weg om Spurgeon de laatste eer te bewijzen. De rouwstoet moest ook voorbij het weeshuis. Daar was een podium opgericht waarop de diep bedroefde weeskinderen hun plaats hadden ingenomen. Zij zouden als afscheid nog een lied zingen. Maar hun droefheid maakte dit onmogelijk. Hun vader was immers heen gegaan. Op de begraafplaats verzamelden de mensen zich rond het graf. En terwijl de ziel van Charles Haddon Spurgeon voor het aangezicht van de Heere was, werd zijn lichaam in zijn graf gelegd om daar te wachten op het gloren van de opstandingsmorgen. Spurgeons mond is gesloten. Zijn boodschap echter leeft voort. Laat mijn naam vergaan, maar laat de naam van Christus de eeuwigheid verduren.
Dit was de beeldpresentatie over het leven en werk van Spurgeon. En ik spreek de wens uit dat we er allen lering uit zullen trekken vanavond. En dat het vruchten mag dragen voor de rest van ons leven. Dat zou tot rijke zegen zijn. Dan komt hij aan zijn eer die ook na vanavond alle eer toekomt. Dan is er nog wel even tijd voor eventueel het beantwoorden van vragen zo die er zijn. Dus dan is het vervolgens nu aan u. Of er ook een geluidsinstallatie bij aanwezig was om al die mensen aan te spreken. Ja, die was er. En die heette Spurgeon. Want hij had zo'n goede stem dat hij die niet nodig had. Er is op dat punt ook veel over te zeggen. Maar kijk, alles werkte dan ook mee. Ik geloof ook dat we dat ook moeten vaststellen. Als de Heere iemand tot het ambt roept, dan geeft hij ook alles wat nodig is om dat ambt te kunnen vervullen. En dat is ook bij Spurgeon gebeurd. Hij kreeg een goede stem om Gods woord duidelijk te spreken. Hij kon goed articuleren, maar daarbij bleef het niet. Hij, nee, ik moet eigenlijk anders zeggen, dat was niet het enige, want Spurgeon liet ook niets aan het toeval over en ging alleen niet daarop af. Zo is het bekend dat Spurgeon ook steeds, als hij ergens ging preken, op verkenning ging, zouden we kunnen zeggen. Hij ging dus kijken waar hij het beste kon staan om zo de mensen aan te kunnen spreken. En u heeft, en dat is een mooi voorval, en u heeft het gebouw gezien, Crystal Palace, met zijn duizenden bezoekers, zo'n 23.000, ongeveer 23.500, ik kan het getal bijna niet uitspreken, omdat ik het ook niet precies op mijn hoofd weet uiteraard. Maar hij ging daar van tevoren kijken waar hij zijn preekgestoelte zou moeten zetten. En hij liep door die grote immense hal en dan ging hij eens daar staan en dan riep hij met grote kracht: zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegnam. En hij liep door naar een andere plaats en herhaalde dat. Maar het wonder wilde dat er iemand helemaal boven in het gebouw aan het werk was, een schilder. En die man die was ervan overtuigd dat hij alleen aan het werk was. Kunt u zich het voorstellen? Denken alleen te zijn en dan zo'n stem te horen. En Spurgeon wist ook van niets. Ook hij dacht alleen te zijn. Maar het was niet zo. Zonder het te weten sprak Spurgeon deze woorden. Eenvoudige woorden, u mag het zeggen. Ze troffen het doel. Uiteindelijk kwam later, veel later uit, dat het proberen, zoeken naar een goede plaats voor de preekstoel, het spreken van de woorden, zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegnam, tot rijke zegen werd voor deze eenvoudige schilder. Hij mocht daardoor tot geloof komen, omdat hij dacht rechtstreeks uit de hemel aangesproken te zijn. En in mijn inleiding heb ik het ook gezegd, dat soms eenvoudige woorden heel veel kunnen doen. Ook daarom zou ik u aansporen om ook de werken van Spurgeon te lezen. Want het kan u maar zo gebeuren dat er een woord voor u bij is. Ook daar kunnen we vele voorbeelden van noemen. En het leven van Spurgeon, waar Spurgeon part nog deel aan had, ook in dit voorval niet. Hij wist dat niet. Hij kwam er pas heel veel later achter. Dus om terug te komen op de vraag van hoe heeft hij iedereen aan kunnen spreken, dat was dus en een goede stem en het zoeken naar de juiste plaats om zijn stem ook zo ver mogelijk te laten dragen. En ik denk dan ook vaak aan de geschiedenis van de Heer Jezus, die ook zijn duizenden bereikten. Denk maar aan de wonderbare spijziging. Wij vinden dat eigenlijk normaal en bij Spurgeon krijgen we vaak de vraag: hoe kon dat? Maar vragen we het ons wel eens af hoe de Heere dat kon? 5000 mensen, dat is ook niet gering, alleen nog maar de mannen geteld. Dus dat is eigenlijk het antwoord op deze vraag, denk ik, en ik hoop dat dat voldoende is.
Maar had Spurgeon nog 5 jaar dat hij naar zijn leven gestaan?
Zo letterlijk niet, denk ik, zo te, wat ik me kan herinneren. Maar hij kreeg, hij, natuurlijk, als je een goed woord van Christus spreekt, dan zal de duivel niet rusten om dat woord uit te roeien. En zolang als predikers mensen op de mond spreken, krijgen ze ook geen tegenstand. Dus je zou daaraan de conclusie kunnen verbinden: als een predikant geen tegenstand krijgt, spreek ik dan wel goed van Christus. Met een voorbeeld. U hebt gehoord dat de preken van Spurgeon in stenen werden uitgeschreven en dat ze vervolgens de gehele wereld over zijn gegaan. Zo kwamen ze ook in Amerika. En dan lag er in de kroeg, want ook dat werd gedaan, een krant en dan, ja, stond daar een stukje van Spurgeon in, een klein meditatief woord. Ook zijn preken werden daar gretig gelezen. En toen op een goed moment Spurgeon de slavenhandel aan de kaak stelde en het verwierp, toen bleek plotseling dat de omzet, zeg maar, van zijn preken, die hij overigens voor een groot deel ten goede liet komen aan het gemeentewerk in Londen, waar ook voor een groot deel de Metropolitan Tabernakel uit is betaald. Hè. Maar toen namen de afname van de preken van Spurgeon drastisch af. Want kijk, als we gaan vertellen wat wij verkeerd doen, ja, dan komt dat hard aan, ook toen al en ook nu nog. Dus van vriend naar vijand is maar zo gebeurd. En dat is in ieder geval wel bekend. Maar echt concreet vijandschap, dat niet. Maar belachelijk maken, dat heb je ook kunnen zien aan de hand van de tekeningen die er gemaakt zijn. Die allerlei voorstellingen, ja, dus het gaat nu veel te ver om daar wat dieper op in te gaan. Maar daar werd hij dus behoorlijk te kakken gezet, om het zo maar eens te zeggen. En dat heb je als je natuurlijk in de picture staat, dan kun je dat ook gewoon verwachten.
En wat moet je met de volwassen doop van Spurgeon?
De volwassen doop? Gewoon die term. Nou, ik eigenlijk niet zo, want wij passen dat ook toe. Vandaar dat ik dat heel concreet vraag. De volwassen doop. Wij passen ook de volwassen doop toe. Dus ik denk dat daar op zich niks mis mee is. Maar ik denk dat je iets...
Je denkt dan dat het anders bedoelt.
Ja, maar vandaar dat ik het ook concreet vraag. Wat bedoel je precies? Want je kunt er heel veel over zeggen. Maar de volwassen doop, wat bedoel je dan daarmee? Dat alleen de volwassen doop?
Nee, er waren toch nooit geen kinderdoop.
Ja, zeker wel. Spurgeon is als kind zelfs gedoopt. Ja.
Je weet het wel.
Nee, maar ik vind het een goede vraag. Kijk, over die doop is heel veel te zeggen. En nog veel meer te onderzoeken, dat zeg ik er gelijk bij. Want ik weet er ook niet alles van. En daar ben ik niet alleen in. We zijn in de gelukkige omstandigheid momenteel dat we een aantal werken boven tafel hebben weten te krijgen van Spurgeon, waarin hij heel concreet ook schrijft over de doop. Daarvoor hebben wij nog geen gelegenheid gehad om die volledig te onderzoeken, om daar een concreet antwoord te geven op de doop. Maar ik wil er dit van zeggen. Spurgeon is als kind gedoopt. Spurgeon heeft gekozen om baptist te worden. Dat komt dus ook naar voren. Spurgeon heeft zich derhalve ook opnieuw laten dopen. Dat houdt dus in dat wij in alle eerlijkheid daarover moeten zeggen, dat keuren wij af. Want onze gereformeerde belijdenis is daar heel duidelijk in, dat wederdoop afgekeurd wordt. Dat zeggen we dan ook gewoon eerlijk. Dat moeten wij op grond van onze belijdenis afkeuren. Punt. Maar als het gaat over zijn wederdoop, daar moeten we er dan dit ook bij zeggen, dat Spurgeon nooit, voor zover ons nu bekend, nooit een uitgesproken mening gehad heeft dat hij per se tegen de kinderdoop was. Er zijn ook andere redenen om aan te wijzen, aan te duiden, dat hij dus in feite ook geen dweper was. Maar hij was wel degelijk baptist, zeker. Het is wie geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Dat is een gegeven. En daar heeft hij naar gehandeld en naar geleefd. En dat is ook een van de dingen waarom hij dus baptist is geworden. Maar daar zit ook nog een andere zaak bij. En ik kan dat niet precies verwoorden. Maar dat heeft te maken met een gesprek wat hij ooit heeft gehad. Met een bisschop of iets dergelijks van de Anglicaanse kerk. Waar het ging over die kinderdoop van Spurgeon, waarbij geen peter en geen meter is gebruikt. Dus zijn doop werd daarbij ongeldig verklaard. Toen is Spurgeon daarover nagedenken en kwam tot de conclusie, ja, dat kun je nu wel zeggen, maar ik kan geen grond vinden in Gods woord dat een kinderdoop het enige is wat telt. En dat heeft daarin meegespeeld, waarop een openbare belijdenis zich heeft laten dopen. Meneer Gielen, geloof ik, hè? Dan dank ik u voor uw aandacht en voor uw vragen.
Onze tweede voorzitter die zal even wat bijhalen voor de familie Kiwi te bedanken. Ik wil u in ieder geval hartelijk danken voor uw aanwezigheid deze avond. En misschien de besturen van de mannenverenigingen naar dit voorbeeld presenteren om twee keer per jaar minstens zo'n avond met elkaar mee te maken en te leven. Dankgebed, huis en graag tot ziens.
Dat is de enige goede werkelijkheid. Het volk dat het geklank van uw woord hoort en dat in de zin van gehoorzaamt. Heren, als we dan uw woord gaan horen en dat door uw Heilige Geest, dan slaan de dingen dwars door ons heen. Dan worden we van de benen geslagen. Maar wonder boven wonder, het Godswonder, opgericht, opgetild, uitgered. De God van wonderen maakt levend, jaar zo samen te komen. En we zeggen tegen elkaar, dan moet het in september maar weer gebeuren. Sterf, ik ben des Heren, en zeg het maar tot onze vriend, maar niet minder tot ons. Ik ben uw heil. En als het zwaar is om te gaan, voor de uitkomst, voor de eeuwigheid, alleen maar zicht op u. In dankzegging, in bede, in Jezus' naam, uit genade. Amen.